Ik ga met jullie wat gedeeltes uit de Bijbel lezen. En als je wil weten welke gedeeltes, want ik ga ook wat versen overslaan, omdat het best lange gedeeltes zijn. Maar het komt uit Romeinen 11. En vervolgens zal ik wat stukken lezen uit de Hebreeënbrief. En daar begin ik bij hoofdstuk 7. Dus bij die laatste kun je misschien vast je vinger of een papiertje tussen leggen. En dan hoofdstuk 11... begin ik met lezen. En je zal zien, als ik in het midden in zo'n hoofdstuk zit, ga ik niet precies zeggen van ik spring nu naar dit vers, want dat onderbreekt het weer. Maar ik spring soms twee versen verder, om het wat samen te vatten. Dus maar als je meeleest, dan valt je dat wel op. En anders dan valt het je waarschijnlijk niet zo op. Maar dan moet je maar goed luisteren. Paulus schrijft daar over de verhouding tussen Israël en de gelovigen. En daar zegt hij, dan is nu mijn vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij al van tevoren uitgekozen heeft niet verstoten. Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven. Want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn. Wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt. Alleen zij die zijn uitgekozen, hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam. Zoals ook geschreven staat. God heeft hun geest verdoofd. Hun ogen blind gemaakt en hun oren doof tot op de dag van vandaag. En David zegt, laat een tafel een valstrik worden, een strik, een valkuil en een straf. Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, krom hun rug voorgoed. Maar nu vraag ik weer, ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? En dan zegt Paulus, en ik heb dat van mezelf even vet gemaakt, dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen gered worden, en daarop moesten zij afgunstig worden. Maar als hun overtreding alle rijke gaven voor de wereld is, en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn, wanneer zij zich allen hebben bekeerd? Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist daarom zo hoog, omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. Als God de wereld met zich heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweeg brengen dan hun opstanding uit de dood? Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook. Als de wortel aan God gewijd is, zijn de takken het ook. En als nu sommige takken van de edele olijfboom afgebroken zijn, en u, loten van de wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt, en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat u niet de wortel draagt, maar de wortel u. En nou, ik zal het even noemen, vers 25. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op eigen inzicht afgaat. En dan heb ik dat gedeelte heb ik weer vet gemaakt. Slechts een gedeelte van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Ze zijn Gods vijanden geworden, opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Maar God blijft hen liefhebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondergrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel, hem komt de eer toe tot een eeuwigheid. Nou, voordat ik verder ga lezen, dan toch, ik vroeg mij gisteren eigenlijk af. Ik had vorige week voorgenomen, dit gaat een van de gedeeltes zijn. En dat ligt eigenlijk vrij voor de hand op Israël zondag om Romeinen 11 te nemen. Misschien is het zelfs een beetje uitgekoud om dit gedeelte te nemen. Aan de andere kant maakt het ook zo heel veel duidelijk. Hè? Waar komt dit stuk nou eigenlijk vandaan? Als je de hoofdstukindeling, dat is iets van later eeuwen. Paulus heeft zijn brief niet in hoofdstukken opgedeeld. Dat is iets wat later gedaan is. En je mag eigenlijk nooit zomaar een gedeelte uit de Bijbel pakken en dat loszien van de rest van het verhaal. Dus daar dacht ik gisteren aan, ja, waar komt eigenlijk dit hoofdstuk vandaan? Nou, en dan even terug naar hoe die Romeinenbrief, dat doe ik me heel kort, want het is een hele lange en hele mooie brief. Maar Paulus zet er heel uitgebreid eigenlijk zijn theologische opvattingen uiteen. Hij gaat naar Rome, dat is een van de gemeenten die hij niet zelf gesticht heeft. Dus daar kennen ze hem niet. Zijn brief is eigenlijk een introductie, dat ze ook weten wat zijn geloof is, zijn belijdenis. En hij focust in die brief heel erg op de genade door het geloof in de Heer Jezus. En hij heeft het voortdurend over genade tegenover de werken van de wet. En hij zegt ook dat Abraham iemand is die geloofde en dat hij daardoor werd gered. En wellicht zou daardoor bij de gelovigen in Rome de indruk kunnen ontstaan dat het eigenlijk allemaal niet meer zo belangrijk was wat God vroeger beloofd heeft. Dus dit is eigenlijk, denk ik, even een puntje dat zegt van dat Paulus eigenlijk duidelijk maakt, ja, ik heb het wel voortdurend over gehad dat die oude wet in die zin afgedaan heeft, dat je daardoor niet meer rechtvaardig hebt. Maar luister goed, God heeft niet zijn volk afgeschreven. En als het nou komt dat jullie, en blijkbaar zit er gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen, de Goyim in die gemeente in Rome. Hij zegt, als jullie nou geloven, dan komt het eigenlijk alleen maar omdat op een wonderlijke manier God dus ervoor gezorgd heeft dat de Joden Israëls Messias afgewezen hebben, zodat jullie konden weten wie het was. Maar het is niet Gods bedoeling om zijn volk definitief af te wijzen. En houd daar goed rekening mee. En als je naar het verhaal van die olijfbomen kijkt, dat is natuurlijk een helemaal een mooi verhaal. Dat je zegt van, de olijfboom, dat is eigenlijk het volk Israël. En degene die de Messias, die Jezus, niet hebben willen aanvaarden, dat zijn op een gegeven moment olijven die er uitgehaald worden. Maar er ontstaat daar een wond. En ik ben er niet zo goed in, maar ik heb het wel eens laten vertellen. Je kan daar dus stokken van een wilde olijf op enten. En als je dat goed doet, vergroeit dat met die boom en wordt dat een nieuwe boom. En hij zegt dus eigenlijk van, jullie gelovigen uit de heidenen, wees daar nou dankbaar voor. Maar ga nou niet oplopen scheppen. Ga nou niet zeggen van, die olijfboom is weg. Hij zegt, want je bent er zelf op geënt. En let erop dat je zelf niet de wortel bent. Dus wees daar niet te arrogant over. Dus dat is even de plaats van dit hoofdstuk in de Romeinenbrief. Want anders komt het een beetje uit de lucht vallen. Ik dacht bij mezelf gisteren, waarom schrijft Paulus het nou? Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met dat hij eerst zo heel erg benadrukt dat het niet door de werken van de wet komt. En daar zou je een verkeerde indruk kunnen krijgen over Gods volk. Nou, dan ga ik naar Hebreeën toe. En waarom ik dat pak is omdat dat gaat over het oude en het nieuwe verbond. Over het eerste en het tweede verbond. Als ik tegen een Jood zeg het oude en het nieuwe verbond, dan voelt hij zich vaak gekwetst. Omdat hij zegt van, ja, jij doet alsof het oude verbond afgedaan heeft. Dus ik probeer wel vaker de woorden het eerste en het tweede verbond te gebruiken. In de Hebreeënbrief wordt er heel veel over gezegd. Vandaar dat ik daar wat stukken uit pak. En in Hebreeën 7, en dan gaat het over de Heer Jezus, daar wordt Psalm 110 geciteerd. En ik ben bij vers 15 of 16, moet ik dan zeggen. Ik moet even kijken, want bij mij wordt die versnummer er soms achtergezet. En daar staat, het gaat over priesterschap van de Heer Jezus. En daar staat, jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard, omdat het te beperkt is en niet voldoet. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Jezus daarentegen ontving met een dergelijke bekrachtiging toen tegen hem werd gezegd: de Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Jij bent priester voor eeuwig. Even tussen haakjes, hier wordt dus Psalm 110 geciteerd. Voordat je afvraagt waar wordt dat in de evangelie gezegd. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Zij, en dat gaat over de priesters, volgen elkaar generaties lang op, omdat de dood hun belette priester te blijven. Terwijl hij, de Heer Jezus, priester zonder opvolger is, omdat hij tot een eeuwigheid blijft. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leed en zo voor hen kan pleiten. Een hoge priester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals de andere hoge priesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk. Dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. Ik sta volgens mij nu wat over. Ik ga naar hoofdstuk 8, vers 1. En daar zegt de schrijver: de kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgevonden heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Ik spring naar vers 6. Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardige dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in een betere belofte. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hoeven komen. Maar God berispt zijn volk met woorden: de dag zal komen, en let op, dit is eigenlijk dus de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat dit een belofte is in eerste instantie aan het volk Israël. En ook hier worden gedeeltes uit het Oude Testament geciteerd. Er staat: de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik sloot met hun voorouders, toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte. Want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten. Het volk van Israël, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen: ken de Heer. Want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste als verouderd bestempeld. Wel nu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij. Ik ga naar hoofdstuk 9, vers 1. En dan lees ik het eerste vers. Het eerste verbond bevat de bepaling voor de rituelen van de dienst en het aardste heiligdom. En vervolgens wordt dan beschreven wat het allemaal is, maar dat sla ik over. Dan ga ik naar vers 10. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen, herhaling, en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Nou, en over de Heer Jezus wordt er nog gezegd, vers 14, hoeft meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer, zonder smet ons geweten reinigen van de daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan het levende God. Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwig erfdeel ontvangen. Het zijn wat lange gedeeltes. Ik heb dat bewust even zo gelezen. Omdat dat gaat over misschien wel iets waar ook veel misverstanden uit zijn ontstaan. Hè, dus de Romeinenbrief geeft een beetje eerlijk aan van hoe zit die verhouding nou. Uit de Hebreeënbrief wordt heel duidelijk gesproken over een eerste en een tweede verbond. We kunnen daarvan vinden wat je vindt, maar mensen die uit de reformatorische kerk komen, die kennen dat. Er wordt heel erg op het verbond gehamerd. Er wordt, ik zeg het zonder dat ik kwetsend wil zijn, ten onrechte verondersteld dat dat bij de natuurlijke geboorte en bij de kinderdoop komt. Dat is niet het geval. Maar zoals je ziet spreekt de Hebreeënbrief wel duidelijk over een eerste en een tweede verbond. En het eerste verbond was met Abraham. Dat is een vraag. Wie zou daar een antwoord op kunnen geven? Was Abraham een Jood? Nee. En toch sloot God met Abraham al een verbond. Maar Abraham had nog niet de Joodse wetten, hij had zelfs de 10 geboden niet. En toch deed God aan Abraham allerlei vergaande beloftes. Nou, hou dat even vast, dat God beloftes deed. Als je nou die Hebreeënbrief bekijkt, dan zie je dus dat God zegt van... En dat is eigenlijk ook wat Paulus in het voorgaande gedeelte van de Romeinenbrief schrijft, met andere woorden. Van dat eerste verbond met zijn wet, dat was er wel. En dat werd aan het volk Israël gegeven op de berg Sinai en daar moesten ze aan voldoen. Maar dat voldeed niet, dat zie je ook in de geschiedenis. Israël dwaalde voortdurend daarvan af. En bovendien was het niet volmaakt, want er moesten ieder jaar opnieuw moesten dieren geofferd worden door een priester die niet volmaakt was. En in de Hebreeënbrief zegt de schrijver eigenlijk, God beloofde een beter verbond met een eeuwige hoge priester en echte vergeving van zonde. En hij zegt eigenlijk zegt hij, het eerste verbond zal teloor gaan. Hè? Dus dat zegt toch wel dat het niet zal doen. En voordat je, daar zou je verkeerde conclusies uit kunnen trekken. Hij zegt eigenlijk geldt het eerste verbond geldt eigenlijk niet meer in die zin. We kunnen dat ook zien als de Heer Jezus sterft aan het kruis, dan scheurt het voorhangsel. Dat is niet voor niks. Vroeger mocht er niemand komen, behalve de hogepriester, dan ook nog maar 1 keer per jaar. En als de verkeerde daar kwam, dan kon die dood neervallen. En dat is waar het verzoendeksel stond. Maar dat geldt dus niet meer, die offerdiensten. Dat heeft echt afgedaan. Ik denk, op zich moeten we daar geen verkeerde conclusies over laten bestaan. Er zijn wel eens mensen die zeggen, de Joden kunnen ook nog steeds gered worden als ze maar volgens de Torah leven en ze kunnen buiten de Heer Jezus om. Ik denk, als je de Hebreeënbrief leest, kun je daar met goed fatsoen kun je dat niet volhouden. Er wordt gezegd van, het gaat echt om die eeuwige hoge priester die je nodig hebt met zijn bloed dat hij voor ons gegeven heeft. Alleen, daar is wel eens de verkeerde conclusie uitgetrokken. Dat is, en dat is hè, wat we dan met een mooi woord noemen, de vervangingstheologie. Ik ga daar niet heel veel over zeggen, maar die kwam op tussen 300 en 400 na Christus. Ik heb het gisteren nagelezen, het schijnt dat tot ongeveer 200 na Christus de kerkvaders nog steeds een speciale plek ook aan Israël toekenden. Maar dat is geleidelijk aan opgeschoven. En wanneer het definitieve beslissingspunt kwam, dat is gekomen met het concilie van Nicea. Dat is uit mijn hoofd 315 of 325 na Christus geweest. En daar zijn een aantal goede dingen opgelost. De geloofsbelijdenis van Nicea, er waren namelijk ook wat waarleer in het christelijk geloof. Maar daar is ook heel nadrukkelijk afstand genomen van Israël. Er zijn hele scherpe uitspraken tegenover de Joden gedaan. Het is niet helemaal toevallig dat in diezelfde tijd eigenlijk het christelijk geloof op het punt stond om staatsgodsdienst te worden. Om niet meer het geloof vanuit het hart te worden, maar het opgelegde geloof wat je moest verwerven om ook in de maatschappij vooruit te komen. Dat is iets wat het christelijk geloof enorm veel kwaad heeft gedaan. En dat heeft er ook toe geleid dat er machtsmiddelen gebruikt werden. En zij die anders waren, moesten dus scherp afgewezen worden. En dus werden de Joden scherp afgewezen. En dat zie je dus van lieverleed toenemen. Het is niet zo dat er gelijk een hele scherpe... dat het in de praktijk altijd overal zo doorwerkte. Maar ik las het gisteren na, dat is in de vroege middeleeuwen konden de Joden nog heel behoorlijk overal terecht. Maar dat van lieverleed werden zij steeds meer vervolgd. Het is ook, wat ik ook las, is dat ook de vroege kerkvaders voor 300 nog wel geloofden in dat het, zoals wij dat ook kennen, het duizendjarig vrederijk, ik ga er niet veel over zeggen, maar dat nog moet komen. Maar dat vanaf 300 tot 400 na Christus met Augustinus, dat hij zei, het duizendjarig vrederijk is nu gekomen. En waar is het gekomen? Het is in de kerk gekomen. Daarmee is het gevestigd en Satan is al gebonden, anders zou de kerk nooit zo machtig kunnen zijn. Daar is eigenlijk een vergissing gemaakt door te zeggen van het eerste verbond wat in de Hebreeënbrief staat, dat is eigenlijk teloorgaan. En dan hebben we het over het eerste verbond met de wetten en de offerdiensten. En het tweede verbond is geldig. Dat staat namelijk ook in de Hebreeënbrief. Maar het tweede verbond, aan wie was dat beloofd in eerste instantie? Aan de Israël. Niet aan ons. Dus God heeft misschien dat eerste verbond met al zijn wettelijke offerdiensten wel aan de kant gezet, vervangen door een beter verbond. Ik kan eigenlijk niet anders tot de conclusie komen dat dat zo is. Ik weet niet hoe ik de Hebreeënbrief anders moet lezen. Maar hij heeft daarmee niet het volk Israël afgewezen. Sterker nog, dat tweede verbond gold in eerste instantie voor hen. Je ziet het ook aan het optreden van Paulus. Overal waar hij naartoe gaat, gaat hij eerst naar de synagoges toe. En pas als ze daar eruit lazeren, om het maar oneerbiedig te zeggen, dan gaat hij naar de heidenen toe. En meestal neemt hij toch nog wel een paar joden mee. En pas dan vestigt hij in al die Griekse steden de gewoontes. De gemeentes. En als je de Bijbel kent, dan kan het ook weer niet zo zijn dat je het tweede verbond los ziet van het eerste verbond. Ik bedoel, alle beloftes die voor ons gelden, die begonnen al bij Abraham. Als God Abraham roept in Genesis 17, dan zegt hij dat Abraham een volk zou krijgen, maar dat hij ook een zegen zou worden voor alle volken. En weet ook dat het de bedoeling was dat door Israël iedereen eigenlijk tot het geloof geroepen werd. En de vraag is nou, daarom stelde ik even die vraag, was Abraham een Jood? Hoe zat het nou? Waarom Abraham? Ik weet het niet, hè? God koos Abraham uit om door hem een volk Israël te krijgen en door daar de Messias uitgeboren te laten worden, uiteindelijk tot zegen te zijn voor alle volken. En ik weet het niet, ik kom maar uit een calvinistisch milieu, en dan zeggen ze eigenlijk, je mag die vraag niet eens stellen. God is soeverein, dus hij besluit, dus hij kiest wie hij wil. Nou, ik denk dat voor een deel zo is. Ik ga dat niet helemaal afkraken. Tegelijkertijd zeg ik van, in Kronieken 16 vers 9 vinden we dat de Heer zijn ogen over de hele aarde laat rondgaan en biedt hulp aan iedereen die zijn hart is toegedaan. In een andere vertaling staat het krachtiger, vind ik. De ogen van de Heer gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hen uitgaat. Ik vermoed dat God in Abraham zo iemand gevonden heeft. Waarom wel Abraham in Ur en niet zijn buurman? Nou, ik denk dat het toch wel met bepaalde dingen te maken heeft hoe Abraham God zocht. En hij stond ook bekend als rechtvaardige. Maar het is wel zo dat God heeft dat uitgekozen en God heeft beloftes gedaan. En alhoewel de wet in die zin waardoor wij rechtvaardig kunnen worden niet meer zodanig geldt en daarom het eerste verbond niet meer geldt, is God een God die niet liegt. Ja, dat klinkt een beetje simpel, maar als God iets belooft, dan zal hij zich daar altijd aan houden, aan elke belofte. En sterker nog, zelfs in Deuteronomium vind je het al, en ik vond het gisteren op een site van de kerk waar ik vandaan kom, dus er wordt wel eens gezegd, in de traditionele kerken, daar hangen ze de vervangingstheologie aan. Nou, ik kan je vertellen, dat is ook wel een beetje verouderd, hoor. Dat wordt daar op die manier al lang niet meer aangehouden. Ik heb het zelfs al niet meer zo meegekregen. Maar er werd verwezen naar Deuteronomium 7, vers 7 tot 8. En daar staat iets van, Israël, ik heb jou niet uitgekozen omdat je zo'n geweldig groot volk bent. Sterker nog, je bent een heel klein volk, maar ik blijf je uitkiezen omdat ik trouw blijf aan mijn belofte en omdat ik je lief heb. Het staat er letterlijk natuurlijk iets anders, ik paraphraseer het, maar het gaat om het woord trouw en liefde van God komt er heel duidelijk in naar voren. Dus God blijft trouw aan zijn belofte. Dat heeft heus niet te maken met dat alle Joden en alle Israëlieten het altijd goed deden. Dat is allemaal onzin. Net zo goed als dat voor ons niet geldt. Maar God blijft altijd trouw aan wat hij beloofd heeft. En als God dus op allerlei plaatsen in het Oude Testament beloftes doet van herstel aan Israël, en beloftes dat ze hersteld zullen worden in het land, en je kan daar niet omheen, dan blijven die beloftes geldig. Ook al geldt dat eerste verbond niet meer in die vorm zoals het toen geldt. Gods beloftes aan dat volk blijven staan. Waarom? Omdat God eenvoudig zijn beloftes nooit in kan trekken. Dat gaat gewoon niet. Nou, wat is, en kijk, weet je, een deel waarom Israël de Messias afgewezen is, was dat zij een te eng beeld hadden van wat de Messias kwam doen. We zien dat zelfs bij de discipelen. Ze verwachten, toen Jezus kwam, van hij gaat het koningschap van David herstellen. We gaan weer een groot rijk krijgen, zoals David, dat tot over de Jordaan ging, en misschien wel tot aan Syrië reikte, tot aan Damascus. En we krijgen een koning op de troon. Hè, daarom werd hij ook zo ingehaald in Jeruzalem. En ze hadden niet door dat Jezus zei van mijn verlossing is dieper als de verlossing van een vreemde overheersing. Mijn verlossing gaat over de overheerser van deze wereld, over de verlossing van de zonde. Ze hadden ook geen beeld, alhoewel Jesaja er in hoofdstuk 52, 53 duidelijk over geprofiteerd had. Ze hadden geen beeld van dat de Messias ook de leidende Messias was. Dat beeld hadden ze niet. Ze hadden alleen maar het beeld van de koning, waar ook over geprofiteerd wordt. Maar dat was het enige wat ze voor ogen hadden. Ze hadden dus verengd tot de Messias komt Israël bevrijden. Ze hadden helemaal niet meer door dat God door de Messias en ook door hen de hele wereld wilde zegenen. Nou, dat is een van de redenen waarom ze dat afgewezen hebben en niet begrepen hebben. Een van de dingen, denk ik, die wij als christenen mogen doen, is bidden en bijdragen aan dat Gods volk ook zijn Messias leert kennen. Wat in de eerste plaats hun Messias is en in de tweede plaats onze Messias. En daarvoor kun je dat werk van Albert en Esther ondersteunen. Je kan voor ze bidden en heb ze lief. En heel vaak de dingen die ik hier nu zeg, zijn dan niet de eerste dingen die je in een gesprek met een Jood moet zeggen. Heb ze eerst maar eens lief. Al het antisemitisme heeft natuurlijk, is voor een groot deel bij de gevestigde kerk zoals je was vandaan gekomen. Dus dat zorgt nou niet bepaald dat je een goede ingang hebt. Dus Paulus zegt, ik hoop ze eigenlijk tot afgunst, tot jaloersheid te wekken. Nou ja, hoe doe je dat? Leef het eerst maar eens voor, denk ik dan. Het is wel belangrijk dat we het doen. Sommige mensen die zeggen, nou ja, goed, Israël, als God dan al die beloftes aan Israël gedaan heeft, dan komt het met Israël wel goed. En dan hoeven wij ons niet in te spannen om hen bekend te maken met de Messias. Let erop dat ook de Joden die niet in de Heer Jezus geloven, hebben wel vaak, als ze gelovig zijn, laat ik dat erbij zeggen, een Messias-verwachting. En dat kan ertoe leiden dat ze, als ze de echte Messias niet leren kennen, dat ze achter een verkeerde Messias aanlopen. Dat is in ieder geval in het verleden 2 keer gebeurd. Bij Bar Kokhba. Bar Kokhba, dat was een opstand. Je hebt de verwoesting van de tempel gehad in 70 na Christus. Maar toen werden de Joden mochten niet in Jeruzalem wonen, maar nog wel in Israël. 132 na Christus heb je nog een tweede opstand gehad. En dat was Bar Kokhba, de Bar Kokhba opstand. En hij is letterlijk tot Messias gezalfd toen. Hij bleek het niet te zijn. In 1662 heb je nog zo iemand gehad. Wat heb ik hier staan? Tjabatsevi. Nou, ik geloof dat hij oorspronkelijk uit Polen kwam en zich in Israël gevestigd heeft. En hij werd door vele Joden daar ook als een soort Messias gezien. Wat betekent dat altijd de kans bestaat, als de Joden de echte Messias niet hebben leren kennen, dat ze achter iemand die daarop lijkt aan zouden kunnen rennen. En ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar welke garantie hebben we dat het ook nu niet zou kunnen gebeuren als het in het verleden al niet gebeurd is. Dus laten we daarom met kracht eraan toe bijdragen, met liefde en met gebed. En met, als we met iemand in het gesprek komen, dat met een liefdevol gesprek. Maar laten we zoeken naar hoe we de Messias die er is en die in eerste plaats hun Messias is, aan hem bekend kunnen maken. En laten we hen zo lief hebben. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. En ik hoop dat ik daarmee een beetje duidelijk gemaakt heb dat ons geloof hier helemaal samenhangt met alles wat uit Israël voortkomt. En zonder dat zij er waren, dat we en geen Messias hadden, geen Jezus. En dat we ook geen Bijbel hadden. Tot zover.